Goedenavond gemeente, fijn dat u dat jij weer meeluistert in deze woensdagavond Bijbelstudies. Waarin we met elkaar ook willen proberen vanuit het woord tijden te doordenken. We willen deze avond stilstaan bij het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Waar Paulus over schrijft in Colossenzen 1. We willen dat eerst met elkaar lezen. En dan willen we de Heer ook vragen om een zegen over deze Bijbelstudie. We willen dus eerst lezen uit Colossenzen 1, vers 1 tot en met 14. En we lezen daar het heilig woord van God als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Timotheus de broeder. Aan de heiligen en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welk een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Omdat gij moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vrucht dragende en wassende in de kennis van God met alle kracht bekrachtigd zijnde. Naar de sterkte van zijn heerlijkheid tot alle leidzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap, dankende de Heer, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. We willen samen de Heere zoeken in gebed. Heere, zo mogen wij in deze Bijbelstudie, zo samen op deze woensdag, nog voor uw heilig aangezicht komen. Heere, de schriftlezing eindigde met de verlossing door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, namelijk de vergeving van de zonden. Wat nodig is tot het koninkrijk der hemelen. Heere, wat een wonder dat u langs voor ons onverwachte en ongedachte wegen een middel tot onze verzoening met u hebt aangebracht. Dat wij niet hoeven te verstikken in de duisternis van deze wereld die in de boze ligt. Maar dat u in ons hart, zoals Paulus dat hier ook zegt, hoop wilt wegleggen in de hemelen. Waar het veilig is. Waar niemand die erfenis kan wegnemen. Heere, zoudt u die hoop ook in ons willen leggen, jong of oud? Wie we ook zijn, man of vrouw, jongen of meisje. Kerkelijk meelevend of misschien minder kerkelijk meelevend. Heere, we hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde nodig. En dat is dat wij niet in de zonde, niet onder de macht van de zonde, niet de heerschappij van de Satan zouden leven. Maar dat we kinderen zouden zijn van het licht, dat we ons mogen baden in de openbaring van uw woord, dat we mogen leven bij datgene wat u ons uit de hemelen op de aarde bekend hebt gemaakt. En dat is toch boven alles dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Opdat er straks, Heere, uit alle tongen, talen en natiën een schare zal zijn die niemand tellen kan. Een schare die zich eeuwig mag verheugen in uw naam, die zich eeuwig mag baden in het licht van uw heerlijkheid. Wanneer straks de schellen ons van de ogen zullen vallen en wij datgene zullen zien wat we nu vanuit uw woord nog maar ten dele zien. Heere, zo nadert de dag dat uw koninkrijk uit de hemel zich op de aarde zal openbaren en dat u komt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. En we mogen ook bidden, Heere, of de nood van de tijd waarin we leven ons daartoe ook neigt, dat ons hart daar ook naar verlangt. En juist ook in deze dagen waar de berichten zo goed zijn, mogen we bidden, Heere, dat de nood van de tijd toch ook niet van ons afglijdt en dat we gewoon weer verder gaan. Maar dat we toch ook werkelijk worden stilgezet en dat we bij uw woord worden bepaald en op uw heil worden gebonden en het leven zoeken en de vastigheid en datgene wat eeuwig blijvend zeker is. Want uw woord bestaat tot in der eeuwigheid. Daarom mogen we u danken, Heere, dat we ook op deze Bijbelstudies het woord nog mogen openen. Zegen het ook nu aan onze harten. Gedenk ons in onze omstandigheden. We danken u dat ook de scholen, de lagere scholen weer straks open mogen gaan, al is het maar voor een deel. Dat de kinderen weer naar school kunnen. Heere, gedenkt u ook de ouderen in de verzorgingshuizen, achter de gesloten deuren. Gedenkt u ons als gemeente in alle noden en zorgen die we kunnen hebben. Verheerlijk uw naam toch in ons leven. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Christus wil, uitgenadig. Amen. Ik wil de gemeente in deze zevende Bijbelstudie, die we houden met het oog op het coronavirus wat rondwaart, wilde ik met u nadenken over de versen 12 en 13 van Kolossenzen 1. Waar Paulus schrijft, dankende de Vader, die ons bekwaam of die ons geschikt gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Gemeente, ik zei net al, deze Bijbelstudies willen we houden met het oog op de nood van de tijd waarin we leven. Al lijkt het dat die nood wat minder wordt. We lezen in de krant, we horen berichten over het coronavirus en we lezen en horen van een dalende trend. Jawel, er worden nog mensen ziek, er sterven nog mensen, maar de grafieken laten een gunstig beeld zien. Tegelijkertijd kunnen we daarbij ook wel het spreekwoord bedenken wat zegt, één zwaluw maakt nog geen zomer. De wereld staat nog voor vele onbekende en ongekende vraagstukken. Op allerlei gebied. Medisch, politiek, economisch, sociaal, maatschappelijk en ook op het gebied van het onderwijs. Zoveel vragen, zoveel kwesties dat een gewoon mens het eigenlijk niet goed bevatten kan in welke tijd wij nu eigenlijk leven. Eigenlijk groeit het ons ook boven het hoofd en we krijgen ook de indruk dat zelfs de geleerden de tijden niet goed kunnen bevatten. Aan voorspellingen durft niemand zich te wagen, behalve dat we het eigenlijk allemaal er wel over eens zijn dat we er nog lang nog niet zijn. Al zou het virus worden bedwongen, of dat het zijn kracht verliest, of dat er een vaccin beschikbaar komt nog, dan staat de wereld voor grote opgaven en uitdagingen. En de vraag is, krijgen we het op de rit? En hoe doen we dat dan? Zoveel vragen, zoveel onzekerheden, zoveel factoren. Gemeente, wat doet dat met een mens? En is dan niet het antwoord, mensen zijn heel verschillend. Je hebt pessimisten die somber gestemd zijn, die bezorgd en onzeker en bang zijn. Mensen die zich wanhopig afvragen, hoe moet het nu toch? Een verloren gevoel wat zich van een meester maakt. Mensen die zeggen, dit komt nooit meer goed, de wereld gaat ten onder. Je hebt ook de optimisten die zeggen, het gaat weer de goede kant uit. De maatregelen worden versoepeld. Langzaam krabbelen wij er weer bovenop. Wat ons ook gebeurt, wij redden ons uiteindelijk wel. Die optimistische houding doet denken aan wat Jesaja schrijft in het 9e hoofdstuk. Efraïm en de inwoners van Samaria in de hoogmoed en grootsheid van hun hart zeggen, de tichelstenen zijn gevallen. Dat ziet op een tijd dat een leger de stad verwoestte. Maar, kop op, met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen. We maken het nog mooier dan dat het was. De wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen. Dat zijn de optimisten. Naast de pessimisten en de optimisten zijn er ook sommigen die zijn praktisch, die leven bij de dag. Die zeggen, ik denk er niet al te veel over na, ik zie wel wat er gebeurt. Ik zit de storm wel uit. Voor mij persoonlijk is er niet te veel aan de hand. Er zijn ook mensen die willen er alles over weten. Die houden alles bij en lezen er alles over. Ze lezen de kranten, de artikelen. Ze houden de berichten nauwkeuriger bij dan ooit. Ze houden zich geïnformeerd via de media om zich er een mening over te kunnen vormen. En daarmee het idee te hebben dat ze er nog wat greep op hebben. Gemeente, waarom zeg ik dit allemaal? Dit zeg ik omdat ook wij maar mensen zijn. En dat betekent dat wij ook deze crisis menselijk beleven. Het doet dus ook iets met ons. En dan zullen we ons in de ene wat meer herkennen dan in de ander. We zijn ook verschillende mensen met verschillende aard, met verschillende aanleg, met verschillend karakter. Maar toch is, gemeente, niet de allerbelangrijkste vraag of wij in een tijd van crisis als deze nu pessimistisch gestemd zijn of hoopvol optimistisch gestemd zijn of realistisch zijn of pragmatisch zijn. Er is een veel belangrijkere vraag, namelijk hoe staan wij er geestelijk in? Want wat we tot nu toe in deze Bijbelstudies hebben gedaan, is dat we vanuit het woord hebben gezien dat zo'n crisis iets betekent. Zoals ook Joël de sprinkhanenplaag beleefde, het betekende voor hem iets bij God vandaan. We kunnen dat lezen in Joël 1. Een crisis is een vingerwijzing van de Heere. Het woord wil het duiden. Het heeft ons wat te zeggen. Wat heeft het ons te zeggen? Namelijk dat wie zijn heil van deze wereld verwacht, op langere termijn bedrogen wordt door diezelfde wereld. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt en met smart zult gij erop leven. De Heer wil ons duidelijk maken, hier beneden is het niet. Gemeente, beseffen wij dat genoeg? Dat deze wereld en deze welvaart die wij al zo lange tijd hebben genoten, dat die niet vast is, dat die niet zeker is, dat die niet blijvend is. De toekomst is hoogst onzeker. Het enige wat we vanuit het woord zeker weten, dat is dat Babylon, dat is dat de welvaart, dat is dat de menselijke verworvenheden vallen zullen. En haar val is groot. En dan hebben we gelezen, dan heilt de aarde en dan juicht de hemel. Wat een contrast. Babylon valt en de aarde huilt en de hemel juicht. Gemeente, de vraag is, als Babylon valt, aan welke kant wij dan staan? Staan we dan aan de kant van de wereld die huilt, of staan we dan aan de kant van de hemel die juicht? Ja, maar waarom juicht de hemel eigenlijk? De hemel juicht om het recht van God. Wat in deze wereld, wat in Babylon geschonden werd. God die zijn eer vestigt. God die zijn woord nakomt. Daarom juicht de hemel. Ook omdat de Heer, als de Heer iets neerhaalt, dan bouwt Hij het op. Als het oude verdwijnt, dan komt er iets nieuws tevoorschijn. En dat nieuwe wat tevoorschijn komt, het nieuwe Jeruzalem wat op de aarde neerdaalt, dat is geen bouwwerk van mensen. Gelukkig niet. Want als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan. Maar als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt op de aarde en het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, zegt Paulus in Colossenzen 1 vers 13, aanbreekt, dan is dat datgene wat God heeft gebouwd. Babylon is het menselijke bouwen. Het nieuwe Jeruzalem op aarde is het goddelijke bouwen. En wat God bouwt, dat is niet te vergeefs. Dat is blijvend. Dat is eeuwig, dat is vast, dat is zeker. Want het is van God. En dat blijft. En gemeente, wie dat beseft, en daar hebben we vanuit Psalm 104 de vorige keer bij stilgestaan, die kan altijd zingen, die kan altijd zoals Paulus in Colossenzen 1 danken. Dankende de Vader. Die kan altijd zingen, ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn, ik zal mij in de Heere verblijden, want wat er ook gebeurt en wat er ook verloren gaat en wat er ook valt en wat er ook verdwijnt. Gemeente, de Heere valt niet. De Heere verdwijnt niet. De Heere gaat niet verloren en de Heere stelt nooit teleur. Vers 5, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Er is altijd hoop, want de Heere blijft. En zijn werk ook. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Uw waarheid te allen tijd vermelden in mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het is waar. Er gebeurt momenteel veel op de aarde. Meer dan dat de meesten van ons ooit hebben meegemaakt. Maar gemeente, ook dan en juist dan is waar wat altijd waar is geweest. De Heere regeert. Geen van zijn woorden zal ter aarde vallen. Zijn woord ligt vast, zijn toekomst ligt vast. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde ligt vast. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. Wat betekent dat concreet? Dat betekent concreet, gemeente, dat een christen door het geloof uitziet naar het koninkrijk van de Zoon waar enkel liefde is. En dat bepaalt ons bij het feit dat er dus naast deze tijdelijke, soms liefdeloze wereld die in de boze ligt, dat er nog een hele andere, nog een veel hogere en heerlijke en eeuwige werkelijkheid achter ligt. Die als het ware eenmaal naar boven zal komen drijven, die van bovenuit op de aarde zal neerdalen. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. De liefde heeft de toekomst. En dan wel de liefde van God, die de harten en de zinnen van Gods kinderen zullen vervullen tot in der eeuwigheid. Hoe weet een christen dat? Dat weet hij omdat het woord het zegt, maar hij weet het ook omdat het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde al in hem is. Dat is namelijk wat we eigenlijk in het 13e vers lezen. Hij heeft ons overgezet. Niet dat moet nog een keer gebeuren, dat staat nog te komen. Nee, dat is al gebeurd voor de gelovigen. Die heeft God overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Die leeft al onder de heerschappij van dat koninkrijk van de Zoon van zijn liefde nu. En heeft de Heilige Geest als onderpand van dat koninkrijk ontvangen. Daarom zegt Paulus ook in Filippenzen 3, onze wandel, oftewel waar leven wij nu, waar bewegen wij ons, waar ligt ons hart? Dat is waar onze toekomst ligt. Onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Het heeft iets dubbels. Onze wandel is in de hemelen, nu al. Maar waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, dat straks. Het christelijke leven op aarde is aan de ene kant nu al en tegelijkertijd is het verwachting, is het verlangen, uw koninkrijk komen. En tot die tijd dat het koninkrijk komt, is een waarachtig christen hier beneden een vreemdeling op aarde. Hem wacht een beter thuis. Alleen voordat hij of zij thuis wordt gebracht, moet de aarde eerst door de weeën heen. Weeën waarover de Heer Jezus spreekt in Matteüs 24. Als hij ten hemel vaart en de Heilige Geest uitstort over de kerk, hoe zullen de tijden dan zijn? Nou zegt hij, Matteüs 24, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en ge zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Die dingen moeten geschieden. Dominee van Koten zegt in zijn commentaar, in de inleiding op zijn commentaar van de Openbaring, zegt als daar staat, alle dingen moeten geschieden. Hij zegt, dan is dat niet het moeten van een soort noodlot wat ons dreigend boven het hoofd hangt. Want dat zou de ontvouwing van de wereldgeschiedenis heel akelig maken, dat er een noodlot boven ons hangt. Nee, hij zegt, dit is het moeten van God. En daarom is het een heilzaam en een bevrijdend moeten. Het is het moeten van Gods vaderlijke welbehagen. Die dingen die moeten geschieden, die smarten, die moeten komen omdat het eigenlijk geboorteweeën zijn. Nou, we weten wat geboorteweeën zijn. Dat kondigt nieuw leven aan. Elke wee, die zegt nog even. En het leven komt. Nog even. Terwijl de wereld door die smarten heen gaat. Nog even en hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dat betekent dat in die smarten we mogen en moeten uitzien dat hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Het moet dus gebeuren opdat de gerechtigheid van God doorbreekt. Heeft er iets goeds mee voor? Het is dus niet zo dat als het in de tijden fout gaat en die smarten komen, dat het de Heere uit de hand loopt. Integendeel. Het betekent dat hij zijn kinderen thuis haalt en dat hij de wereld in gerechtigheid zal richten. Het is zoals Egypte die door de smarten, die door de rampen, die door de plagen heen moest. Waarom? Om zijn kinderen thuis te brengen. Om gerechtigheid te brengen, een einde aan alle geweld en onderdrukking. Tot de bevrijding van het volk van God. En elke ramp en elke plaag bracht het volk dichter bij haar vrijheid. Totdat ze aan de overkant van de Rode Zee mogen zingen. Toen zong Mozes en de kinderen van Israël de Heere dit lied. Spraken zeggend, ik zal de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Kijk, daar gaat deze wereld met spoed naartoe. Dat God wordt verheven, God die nu wordt vertrapt. God die nu wordt vernederd, God die nu wordt ontkend. God die nu wordt genegeerd, God die nu wordt gepasseerd. Als het straks doorbreekt en open ligt, dan is hij hoog verheven. Het paard is eruit, dus heeft hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en mijn lied, hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God. Daarom zal ik hem een liefelijke woning maken. Hij is mijn vaders God, daarom zal ik hem verheffen. De Heer is een krijgsman, Heere is zijn naam. Dan, gemeente, is de vraag, kunnen wij daar rust in vinden? Oftewel, kunnen wij achter die smarten zien? Vers 5, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Zullen we ons niet blind staren op de smarten van de tijd? Zullen we ons niet blind staren op de weeën alsof het nergens toe leidt? Zullen we ons niet blind staren op de krampen en op de stuipen waar de wereld doorgaat? Laten die niet ons de stuipen op het lijf jagen. Want het zegt ons één ding. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld, juicht van vreugd. Zingt vrolijk in verheven psalmen het heil dat de aarde in het rond verheugt. Dat kun je zingen als je beseft, het loopt niet uit de hand. Het loopt naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Paulus noemt dat in vers 12 de erve der heiligen. Hij zegt, dat is de erfenis die voor de christen in het vooruitschiet ligt. De erfenis die de christen te wachten staat. Want gemeente, iemand die tot het geloof komt, namelijk van Jezus Christus, de Zoon van God, zegt, mijn Heere en mijn God. Die tot het ware geloof wordt gebracht, omdat God het hem in zijn hart legt. Omdat de Heer je hart daarvoor opent, die wordt een erfenis beloofd. Nou, we weten wat een erfenis is. Dan is er iemand die heeft een bepaald bezit, een bepaald vermogen en die sterft. En dan gaat zijn erfenis, dan gaat zijn bezit over op de erfgenamen. Het wordt aan hen uitgedeeld, ze hebben daar niks voor gedaan. Ze hebben er niet voor gewerkt, ze krijgen het. Om niet. Er zitten dus twee kanten aan een erfenis. De ene kant is, iemand moet sterven. De andere kant is, er wordt wat uitgekeerd. Een erfenis, een vermogen. Zo is het geestelijk ook, om onze erfenis te krijgen. Daar kwam sterven aan te pas. Het sterven van de Heer Jezus, de Zoon van God. Wat erg dat dat nodig was om ons die erfenis te geven. En tegelijkertijd mogen we dan aan de andere kant zeggen, door zijn dood mogen wij erven. Er is een erfenis voor de heiligen. Ja, zeggen we dan, dan willen we wel graag weten wat er te erven valt. Ja, natuurlijk. En dat mogen we ook weten. Bij een gewone erfenis gaat het om geld en goed. Ja, daar zijn we dan blij mee. De vraag is of je er veel wijzer van wordt. Gemeente jongens en meisjes, al zou je 10 miljoen erven, zou het je werkelijk gelukkig maken? Ik betwijfel het. Zoveel geld is vaak helemaal niet goed voor iemands karakter, voor iemands ontwikkeling, voor iemands ontplooiing, voor iemands staan in het leven. Wie zoveel geld heeft, weet soms van de gekkigheid niet meer wat hij ermee doen moet. En als het gaat over die erfenis van geld en van goed, dan heeft de Heer Jezus het ook in Matthäus 6 vers 19 over de mot en de roest en de dief. Matthäus 6 vers 19, het gedeelte van de bergrede, waar de Heer Jezus zegt, vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft. En waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel. Waar ze nog mot, nog roest verdert en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. De Heer Jezus zegt, we moeten niet zo druk bezig zijn met het vergaren van schatten op de aarde. Ze zijn tijdelijk, het is vergaanbare glorie, het is betrekkelijk. En ook zegt prediker, je kunt het niet meenemen in het graf. Je kunt het alleen maar weer nalaten aan jouw erfgenamen en misschien gaan die er wel ruzie over maken. Wat is nu de geestelijke erfenis waar Paulus het over heeft? Nou, dat zegt hij eigenlijk in vers 12, de erfenis van de heiligen in het licht. essentie van de erfenis is het licht. Vers 13, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Die plaats waar de Heer Jezus koning is. En Spurgeon zegt bij deze tekst, daarom willen we ook geen republiek. Een republiek is een staatsvorm waarin het volk de macht heeft. Spurgeon zegt, we willen geen macht. Wij willen koning Jezus, die over ons de scepter zwaait. En wij zullen met hem heersen. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is waar deze wereld met spoed naartoe gaat. Dat is het koninkrijk wat vast is en wat gekenmerkt wordt door de liefde van God die eeuwig is en die blijvend is. En Paulus zegt dat wij daarvoor geschikt moeten worden gemaakt. Hij zegt, ik dank de Vader, vers 12, die ons bekwaam gemaakt heeft om daar deel aan te hebben. Ja, we begrijpen wel, gemeente, dat wij van onszelf helemaal niet geschikt zijn voor het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wie is daar wel geschikt voor? Paulus zegt, de heiligen. De heiligen, oftewel die door het evangelie afgezonderd zijn van de wereld die in het boze ligt en die toegezonderd zijn naar de Here, die ze gekocht heeft met het dierbaar bloed van Christus. Die heiligen, die gewassen zijn, die gereinigd zijn, die gerechtvaardigd zijn, die verzoend zijn, die zijn bekwaam om deel te hebben aan het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Degene die heilig is, gemaakt door het bloed van Christus, die is in dat koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, die is bij de Heer op zijn plek. De heilige valt daar niet uit de toon, maar hij is er helemaal geschikt voor, hij is er helemaal op aangelegd. Geschikt gemaakt en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En het mooie aan die erfenis is dat die zeker is. Die is vast, die is blijven. Dat kun je niet zeggen van het koninkrijk, van de koninkrijken van deze aarde. Daar verschuift alles steeds. In het boek Daniël lezen we ook van koninkrijken die komen en koninkrijken die gaan. En uiteindelijk zullen ze allemaal gaan om plaats te maken voor dat ene alles beslissende koninkrijk. Namelijk dat van de Zoon van zijn liefde. Bekwaam gemaakt om deel te hebben in de erfenis van de heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is wat, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Vooral als je bedenkt waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Dat is waar een mens vandaan komt. Een mens die leeft in de duisternis van de kerker van de zonde. De wereld die als het ware onder een dikke, donkere, verstikkende deken ligt. Waar je geen lucht krijgt, waar je geen licht hebt, waar je geen adem hebt. Waar je geen vrijheid hebt, waar je bekneld ligt. Waar het donker is, duisternis. Gemeente, dat is waar de wereld van zichzelf leeft. Die leeft als het ware in de schepping van God waar de eerste scheppingsdag in ontbreekt. Waar het meest fundamentele van deze schepping plaatsgrijpt. Als God zei daar zij licht en daar werd licht. En dan is dat niet het licht van de zon, de maan en de sterren. Maar dan is dat het licht van God zelf. Het licht van de heerlijkheid van de Here. En als die uit je leven verdwijnt. Dan kun je de hele schepping van God genieten. Maar dan mis je het meest fundamentele. Namelijk het licht. En dan is het duisternis. En dan wordt het donker in je leven. En dan leef je in de schaduw van de dood. De angst der hel mij alle troost deed missen. En daar trekt de Heere je nou uit. Uit die macht van de duisternis. Waar je zelf niet de macht had om jezelf daaronder uit te worstelen. Daar zie je op hem. En je ziet zijn hand waarmee hij je eruit trekt. En hij brengt je waar. Nou, als je in de duisternis bent, vers 13, wat zoek je dan, wat wil je dan, wat begeer je dan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Als je lang in de duisternis bent geweest, dan verlang je naar het licht. Als iemand nou lang in de duisternis van deze zonde geweest is, dan verlangt hij met zijn hart zo naar het licht. Van de heerlijkheid van God. En dat is waar de Heere je brengt. En Paulus kan de Vader daarvoor danken. Want die heeft het gedaan. Die heeft het gewerkt. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Dat is de erfenis van de christen. Hij mag leven in het licht. Dat is een erfenis. En weet u wat ik een van de ergste zinnen vind uit de Bijbel? Dat is als de Heer Jezus het heeft over de fariseeën. Dan is er één zinsnede van de Heer Jezus. Die vind ik zelf een van de ergste zinsneden is uit de Bijbel. De Heer Jezus zegt van de fariseeën. Die hebben geen erfenis. Maar hij zegt, zij hebben hun loon reeds. Wie zijn loon nu heeft, die krijgt straks geen erfenis. Die heeft straks niets. Hoe komt dat? De fariseeën hebben geleefd. Niet voor de eer van God. Maar ze hebben geleefd voor de eer voor zichzelf. En de Heer Jezus zegt, ze hebben die eer gekregen. Ze lieten zich goed zien op de hoeken van de straten, te bidden. En mensen hebben tegen ze opgekeken en mensen hebben ze de eer gegeven. En nu hebben zij hun loon reeds. Ze zochten eer, ze hebben eer gekregen. Nu hebben ze alles wat hun hart begeert. En dat betekent straks hebben ze niets. Gemeente, dat kun je breder trekken. Waar leven wij voor? Als wij leven voor iets anders dan voor de eer van de Here, dan heb je hier je loon reeds. Leef je voor geld, dan heb je hier je loon reeds elke maand. Leef je voor dingen, voor spullen, voor goederen, dan heb je hier je loon reeds. Leef je voor gezondheid en je jogt en je loopt en je fietst elke dag, als je daarvoor leeft. En je hebt een gezond lichaam, dan heb je hier je loon reeds. Leef je voor lekker eten en je hebt een drie gangen maaltijd heerlijk. Dan heb je hier je loon reeds. Als je leeft voor de lust, dan heb je hier je loon reeds. Als je leeft voor de seksuele bevrediging, dan heb je hier je loon reeds. Als je leeft voor de populariteit, dan heb je hier je loon reeds. Als je leeft voor de eer van mensen, dan heb je hier je loon reeds. O gemeente, laten wij niet leven voor het loon nu. Maar laten we leven voor de erfenis van de heiligen in het licht. De wereld gaat voorbij. En wat worden we daar in deze dagen zo nadrukkelijk bij bepaald? De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, je kunt ook zeggen die de eer van God zoekt. Die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En daarmee maakt Johannes het heel spannend. Zeg, mensen moeten niet denken dat het zomaar eeuwig doorgaat. We worden er elke keer aan herinnerd. Het is de laatste uren. De uren is aanstaande dat dat bazuin klinkt. En dat diegene die door het geloof nu al zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, die zullen dan datgene wat ze nu reeds in beginsel hebben, dat zullen ze dan in eeuwigheid hebben. Wat zullen ze erven? Niet geld en goed, maar wat ze erven, dat is het licht. En als je dan afvraagt, wat voor licht is dat dan? Dan kan Paulus ons dat vertellen. Want hij heeft dat licht gezien, hij heeft in dat licht gestaan. Op weg naar Damascus, hij legt haar getuigenis af voor koning Agrippa. En als Paulus dan terugdenkt aan dat grootse, indrukwekkende, verpletterende, maar ook dat allermachtigste moment in zijn leven, dan zegt hij, ik zag, o koning Agrippa, in Handelingen 26 zegt hij dat, ik zag, o koning Agrippa, in het midden van de dag, als het ware onder een felle zon, maar het is alsof het licht van de zon verbleekte. Toen daar ineens een heel ander licht was. Het is niet dat dat licht wat Paulus dan ziet bijna wegvalt in het licht van de zon. Nee, het is midden op de dag. En ik was op de weg. Oftewel, ik was niet ergens in de schaduw, nee. Terwijl de zon haar volle kracht en licht geeft. Is er een licht boven de glans van de zon. Ja, de zon is zo fel. Ook op een prachtige woensdag als deze. Een heldere lucht, een krachtige zon. En die wordt alleen maar krachtiger. Naarmate de lente vordert en we bij de zomer komen. Een machtig licht wat daar schijnt. Paulus zegt, als ik op die dag, op het midden van de dag op de weg was, was er een licht boven de glans van de zon, van de hemel. Mij en degenen die met mij reisden omschijnende. Dat is het licht. Wat Paulus daar zag, wat we eenmaal allen zullen aanschouwen. Gemeente, laten wij het nu dan aanschouwen. Laten we komen in het licht van Jezus Christus. Want wat zegt hij? Hij zegt, ik ben het licht der wereld. En die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Amen. We zullen samen danken. Heere, dat licht van de heerlijkheid van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, Jacobus, Johannes en Petrus mochten het zien op de berg, van de verheerlijking, waar uw aangezicht blonk als het licht van de zon, nog gelderder, nog heerlijker. Licht uit licht, God uit God. Licht wat leven brengt. Licht wat vrolijkheid geeft. Licht wat de duisternis wegdrijft. Licht waardoor de schellen ons van de ogen vallen. Licht waardoor we iets mogen zien van wat de kern en de essentie is van het eeuwige leven met u. Waar niet het licht van de zon of van de maan zal zijn, maar waar u zelf het licht bent. Breng ons, Heere, in dat licht. Door de openbaring van het woord van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U klopt op de deur van ons hart. Terwijl we onder die donkere, verstikkende, zware deken liggen. Maar u klopt dat we u binnen zouden laten. Heere, geef dat we uw stem mogen horen. Dat wij in uw weg mogen gaan. En dat we ons mogen verblijden, ook in een tijd van onzekerheid. Waar we niet weten hoe het gaan zou. Maar we weten waar het heen gaat. Naar het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Zegen uw woord aan ons hart. Verheerlijk uw naam. Om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen.